Psalm 119, 176 versen, waarbij elk vers hetzelfde zegt. Daar komt het feitelijk op neer. En waarbij elk vers melding maakt van de relatie tussen, laten we zeggen, de psalmist en het woord van God op een of andere wijze en soms zelfs wel twee keer in één vers. Psalm 119. Je zult begrijpen dat er niet bij elk vers wat nieuws te melden valt. Het blijft hetzelfde verhaal. En ja, waarom dat zo is, heb ik vorige keer al enigszins bij stilgestaan. Het ligt altijd voor de hand om dat aan het begin van de avond opnieuw te doen, zulke dingen. Waarom dat zo is? En waarom het thema niet verandert? Nou, je zou eruit kunnen concluderen dat het dus ook inderdaad maar om één ding gaat in het leven van de mens, in het algemeen. Het is maar één ding belangrijk. Dag in, dag uit, vers voor vers, 176 versen. Wat het maar was. Dat is namelijk geloof in het woord van God. Met al wat daarmee samenhangt, want daar zijn natuurlijk ook nog synoniemen voor te vinden. Als je nog wat te doen wil hebben, zal ik nog eens een paar keer door willen lezen. Geloof in het woord van God, het kennen van het woord van God, ter harte nemen van dat woord. Want ja, er staat zo vaak hetzelfde, maar altijd weer met andere woorden. En dat maakt alleen het gewicht van het geheel, maar groter uiteraard. Daar is het de bedoeling van. En dan weet ik dat wij, dan dacht ik dat wij gelezen hebben zelfs, tot en met vers 16. Met hier een commentaar en mijn bedoeling is gewoon met u verder dan toch die psalm door te lezen. Want je moet het toch op zijn minst doorgelezen hebben. Toch? Dus en onderweg dan zal ik misschien bij hier en daar een woord eens wat zeggen. Om zo'n begrip wat nader toe te lichten. Want dat is wel nuttig, want aan veel van die woorden hangt een groot gewicht, om zo te zeggen. We waren vorige keer bij vers 16 van Psalm 119. Ik zal mijzelf vermaken. Dat is echt het woord voor amusement. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Dat wil zeggen dat men daar zijn blijdschap, zijn lust in vindt. Het wordt nog herhaald ook. Later in deze psalm komt hetzelfde woord weer voor. En Paulus gebruikt het zelfs in het Nieuwe Testament. Dat is dan wel via het Grieks, dus dat is iets moeilijker, een drempeltje over. Maar in Romeinen, is het Romeinen 8? Of is het 7, het laatste gedeelte? Ik heb een vermaak in de wet Gods. Naar de inwendige mens, hoofdstuk 7 is het nog. Hè? Ik heb een vermaak in de wet Gods. Die uitdrukking die leent hij dus duidelijk ook uit Psalm 119. Waar deze woorden, de woorden zijn van de psalmist. Maar in het bijzonder, maar dat zult u bevestigd vinden ook naarmate wij verder lezen. Het zijn natuurlijk de woorden van de Heer Jezus zelf. Dus ze allemaal bij elkaar, alles wat er staat bij elkaar neemt, je neemt het echt serieus. Dan zit er geen andere conclusie. Dan is er geen andere conclusie. Dat kan alleen maar van toepassing zijn op de Heer Jezus zelf. Trouwens, daar hebben we het zo over. Want we zijn nu toe aan de Gimel, afdeling 3, pericoop nummer 3, die van de kameel. Niet dat het er iets toe doet, denk ik, dat er een kameel genoemd wordt. Een kiemel is een kameel, dat weet u. Het is gewoon het alfabet langs en het was het dan. En het is niet het aapnoodmis, hè. Dat het is A is een aap en wat is B ook erin? A is een aapje dat eet uit zijn poot. B, wat was dat? De bakker die bakt voor ons brood. Ja, ja, ja. C is chocola, ja, nou, enzovoorts. Goed, dat is het niet. Het is gewoon 3. Namelijk vers 17. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Daar vind je Want eerst was een jongeling in vers 9, dat heet nu de knecht. Daar is een ander woord voor, inderdaad. Wij kennen het hoofdzakelijk uit het Arabisch. Want Abdullah, dat is van Abad. Dat is de knecht. En dan Allah. Obed. Wij kennen het als de zoon van Boaz en Rut. Ik moet altijd even... Obed. De knecht. Ja. Obed Edom. Obed Adam. Wat het maar was. De knecht. Obed. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Was de psalmist dan dood? Nou ja, want dan staat er toch of niet. En mocht u dat er niet in lezen, dan lezen we het wel in vers 25. Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord. Of in vers 40, zie ik heb een begeerte tot uw bevelen, maak mij levend door uw gerechtigheid. Dat staat er waarschijnlijk nog vaker, dat weet u zo gauw niet. Maar je zou toch op zijn minst tot die gedachte komen. Is de psalmist dan dood dat hij levend gemaakt moet worden? En het antwoord is natuurlijk, nee, de psalmist niet. Maar degene op wie die woorden primair betrekking hebben, bij gelegenheid wel. Of althans, als dat dan niet zo was, dan wist hij heel zeker dat hij binnen afzienbare tijd zou sterven. Dat is de soepele redenering. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dat niet maar gaat over een mens in het algemeen. Welke gelegenheid had David, want dat is de andere optie natuurlijk altijd. Welke gelegenheid had David dat hij moest zeggen van maak mij levend. En niet toevallig, maar wel drie keer. Hier dus, althans die drie keer dat ik het nou even noem. Maar binnen het kader van de psalmen zijn we aan die gedachtegang en ook aan die formulering al lang gewend. Mede omdat veel van die gebeden geacht worden te komen vanuit het dodenrijk. Dat kan natuurlijk ook niet, maar het kan wel omdat al die psalmen natuurlijk profetisch van karakter zijn. En dat is het hele punt. En dus zijn het woorden van de Heer Jezus. Hoe moeilijk je het misschien ook vindt. Maar ja, dat moeilijk schijnt te zijn voor sommigen. Ik heb ooit iemand gehad, dat schiet me nou ineens te binnen. Toen vertelde ik ook een keer dat al die psalmen, dat het eigenlijk komt uit de mond van de Heer Jezus. Dat ze op de Heer slaan en die man is kwaad weggelopen. Ik heb hem ook nooit meer gezien. Toevalligerwijs schiet me zelfs zijn naam nog te binnen. Dan komt dat de indruk op mij maakte. Wat is dat voor rarigheid? Dat men dat niet wil zien. Toch? Lees de psalmen dan en kom tot die conclusie. Dat kan moeilijk anders. Tenzij je voor jezelf hier en daar ooit een tekst van een ander nodig hebt. Oké, dan een citaat zoekt. Weet ik veel, voor op een geboortekaartje dan. Die uit... Ja, staat er ook nergens in. Oh nee, dat was die andere psalm. Dat was psalm 134. Nou, laat me zitten. Maar dat je wat nodig hebt. Maar anders, als je gewoon de psalmen leest, kan je mijn zin is niet tot een andere conclusie komen ooit. En als je het systematisch doet, dan moet je zeggen, dan zijn al die psalmen zo. En dan... Ik weet nog dat ik ooit een boek tegen... staat bij mij in de kast. Enige Messiaanse psalmen. Dat ik toen dacht, enige Messiaanse psalmen. Waarom zijn er dan nog meer en welke dan? En welke wordt er in het boek dan niet besproken? En het antwoord is, er zijn er 150. Want ze zijn allemaal Messiaans. En dat het niet herkend wordt... Ik weet wel hoe het komt inmiddels, al heb ik er lang over gedaan. Men heeft zo'n raar beeld over wie de Heer Jezus is. of was. Dat deugt vaak niet. En dan kan men die psalmen niet of niet van toepassing brengen. Ik bedoel, als men Jezus ziet als een vermomde godheid die hier op aarde rondliep, dan, ja, dan kan je die psalmen niet van toepassing brengen. Maar als je de Heer Jezus kent als de vernederde, die in de gestaltenis Gods de gestalte van een dienstknecht aannam, en dat niet beschouwde als roof, maar het werd hem dus wel ontnomen, en die hier op aarde leefde als mens, in de gedaante van een mens, Filippenzen 2, maar u kent het langzamerhand, mag ik hopen. Ja, dan is het niet zo moeilijk te begrijpen. En dan hoef je ook niet te struikelen over, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, enzovoorts. Nou ja, als je dat door hebt, dan begrijp je dat die psalmen wel degelijk over hem gaan. Maar goed, we hebben gelegenheid genoeg om daar hier en daar wat van te zeggen. Dus ik lees maar gewoon even door. Hè. Psalm 119. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Dat kun je als twee dingen lezen. Maar u weet hoe het is met het woordje en. Dat betekent weinig. En dat betekent zeker niet hetzelfde als plus. Ik weet niet of u dat kent. Ik was op een gereformeerde school, lagere school. En het was 1 en 1 is 2. En 2 en 1 is 3. En daar stond tegenover aan de andere kant van de spoorstraat in Bodenhaven. Wij waren op de Da Costa school, maar naast ons tegenover, precies tegenover elkaar. Dat was de Groen van Prinsteren school. De Verhoef Rolmansson, zo heette die. Verhoef Rolman, je zal maar zo weten. Maar goed, de Verhoef Rolmansson, en die was hervormd. En bij de hervormden aan de andere kant van de spoorstraat in Bodegraven was het niet 1 en 1, maar was het 1 plus 1 is 2 en 2 plus 1 is 3. En ik heb me daar als kind van, wat moet ik toch geweest zijn, een jaar of 6 helemaal al over verbaasd. Is dat dan hetzelfde of niet? En waarom gebruiken wij een ander woord dan zij? En achteraf heb ik begrepen dat het weliswaar overlappende begrippen zijn. Het zijn synoniemen, maar het is niet hetzelfde. Plus, dat is uitdrukkelijk iets van optellen. En kan ook zijn optellen, maar lang niet altijd. En hier ook niet, als u mij vraagt. Want ik lees, doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaar. Maar als u het mij vraagt, wil het zeggen dat als ik uw woord bewaar, dan zal ik leven. En ik lees dat en dus als namelijk. Die twee dingen horen bij elkaar. En dat voeg je samen met en, maar het is niet plus. Niet in de zin van dat het twee dingen zijn zozeer, maar juist is het idee dat ze bij elkaar horen en onafscheidelijk zijn. Als je wil leven, moet je het woord van God bewaren. Daarom heet dat woord bij gelegenheid ook het woord des levens. Of omdat het wat veel is, heet het de woorden des eeuwige levens. Omdat het over eeuwig leven gaat, dan wordt het ineens meervoud, de woorden des eeuwigen levens, of zoiets. En wij spreken ook over het levende woord. Maar woord is nog helemaal leven. En daar waar het woord klinkt, wordt er gezegd, sta op. Uit de dood wel te verstaan. Daar is altijd de strekking van. Want het woord van God brengt leven, omdat het woord is de gemoduleerde, sorry voor de term, maar het is de gemoduleerde adem Gods. En dat is het leven van God. Dat is dan wel wat diep geredeneerd wellicht, maar dat is wat erachter steekt. Hè? Daarom is woord leven. En daarom krijgt men leven door geloof In, dat wil zeggen door het ontvangen van dat woord van God, want Gods woord is leven. En dus ook inderdaad levend, logischerwijze. En los daarvan is kracht tot zaligheid voor ieder die gelooft, omdat de rechtvaardigheid Gods daarin geopenbaard wordt. Maar daar hebben we het nog over. Want ik blijf even hier. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Want ja, moet ik het nog eens een keer zeggen? De idee is dat de zondaar is des dood schuldig en is op die grond verloren, heeft geen recht op leven, gaat dood en komt uiteindelijk in de tweede doodpoel, dus vuurs, hel of hoe je dat maar noemt. Dat is het dus, hè? Als nou iemand voor ons die straf gedragen heeft, is die iemand dan niet voor eeuwig verloren? Hoe kan het dan dat hij leeft? En nou kom je in de problemen. Dat kwam ik als jongen ook, hoor. Met dit soort dingen. Kwam ik ook weer in de problemen. Hoe kan het zoiets? Denk je daarover na? Nee, niet als twijfel, maar gewoon je geloof op wat de Bijbel zegt en wat je geleerd wordt. Maar dan toch heb je zo van die ideeën van helemaal volgen doe ik dat dan ook niet. Maar de Bijbelse voorstelling van zaken is simpelweg dit, dat de zondaar verspeelt daarmee het recht van leven en dat is er. En dan verdwijnt hij dus gewoon van het toneel en that's it. Maar het is niet het enige beginsel, het is een beginsel om zo te zeggen. Maar het andere beginsel is dat God eeuwig leven belooft aan een ieder die gelooft. Dat zijn twee verschillende dingen. En die twee verschillende dingen zijn allebei van toepassing. Nou ja, op ons, maar ook op de Heer Jezus dus. En dat is het punt. Hij werd om ons tot zonde gemaakt. En daarom stierf hij, werd hij veroordeeld. Maar op grond van zijn geloof. Hij stierf toch? Hij ging toch de dood in? Oké. Maar op grond van zijn geloof had hij recht. Op grond van de belofte van God had hij recht op eeuwig leven. En dus gebeurde het in deze volgorde. Dat is een wonder. Wij zijn eraan gewend aan de redenering, maar vooruit. Maar het is een wonder. Het was ook niet tevoren aangekondigd. Maar het idee is, hij stierf dus als gevolg van de zonde die hij droeg. Maar hij werd opgewekt alsnog uit de dood op grond van zijn geloof. Alleen dat is allemaal weggevallen. Er staat gewoon zwart en wit allemaal in de Bijbel. Maar het is allemaal weggevallen omdat men met de Bijbel dicht, als u het mij vraagt, gefilosofeerd heeft over de godheid van Jezus. Nou ja, dan ben je het verhaal dus kwijt. Daar heb je dan geen ruimte meer voor. Dan is je tafel ook vol, net als die van het Jodendom, met de woorden uit Jesaja 28. Dan kan er niks meer bij en dan begrijp je er dus echt niks meer van. Maar dit is het verhaal. Het staat zwart op wit in de Bijbel. God heeft hem opgewekt. Waarom? Ja, op grond van zijn geloof, op grond van zijn gehoorzaamheid, op grond van zijn trouw. En dat is het dan. En als u vraagt hoe kan dat u of ik, dat wij eeuwig leven ontvangen, dat is op precies dezelfde grond. Op grond van geloof. Heb u dat? En we krijgen het nu reeds, omdat die dood, dat ligt al achter ons. Omdat één voor allen gestorven is enzovoorts. En dat is de Bijbelse uiteenzetting. Zie je? En dat is ook wat hier beschreven wordt, wat je in zo'n vers zou moeten herkennen. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Dat deed hij al op aarde, dat was de functie, dat woord van God gestalte geven. We hebben het al eens gehad hier over de vleeswording, weet u nog? En ik heb het niet over kerstfeest, maar ik heb het over Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden, wil zeggen het woord is vervuld geworden en is gematerialiseerd geworden. De beloften God zijn vervuld geworden. Nee, niet in zijn geboorte van Jezus, maar in zijn opstanding uiteraard. Bij het aanbreken van het nieuwe verband. Officiële verschijning of komst, hoe je dat maar noemt, van de Messias als zodanig, als vervulling van het woord Gods. Dat is wat hij gedaan heeft, het woord bewaard in zijn leven op aarde. En het is wat hij nu in zijn opstanding, dat is in tweede instantie, natuurlijk, het is altijd bij de tweede. Hè? Tweede is definitief, eerste gaat altijd voorbij. Dat is alles zo in de Bijbel. In tweede instantie doet hij precies hetzelfde, want het bewaren van het woord van God is nou eenmaal officieel de functie van de hoge priester. En hij is de hoge priester van het nieuwe verbond, naar ordening van Melchizedek, implicerend dat hij van het oude verbond, dat is niet meer. Want zo wordt het uiteengezet in Hebreeën 7. Daar staat als er een nieuwe andere priester opstaat, die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens, dan betekent dat daarmee verandering van wet ook plaatsvindt en dat daarmee een einde gekomen is aan het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Dat is Hebreeën 7 uitgebreid. Heb ik dit nog? Dus er is maar één hoge priester en dat is de Heer Jezus, die overigens dat niet geworden is omdat hij de Zoon van God is, maar omdat hij de Zoon des mensen is. En voor dat doel is hij dus Hebreeën 5 vers 1 uit de mensen genomen. Uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaak die er voor de mensen te doen is. Hebreeën 5 vers 1. Heb je dat nog? En wat doet hij dan? Nou, wat de hoge priester moet doen. Het woord bewaren. Nou ja, en dus spreken. Want dat moet de priester doen, hè? Zijn mond. Hij moet het niet alleen bewaren in zijn hart, maar in zijn mond. Dat wil zeggen, hij moet het spreken. Zie? En dat is nu nog steeds, of althans, je kan ook zeggen weer, sinds de opstanding van Christus, aan de orde. Hij is de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij zorgt dat dat woord bewaard wordt. Hij is dus ook degene die ons leidt in heel de waarheid. U dacht dat de Heilige Geest dat zou doen. En dan zeg ik, nou ja, dat zeg ik toch. Ja, en als ik het van commentaar moet voorzien, moet ik zeggen, dat komt dan weer omdat we via de leer van de drie eenigheid een vreemde kijk hebben gekregen op wie de Heilige Geest eigenlijk is. Dat is fnuikend, dat is maar niet een theorie, dat is fnuikend, dat is een gordijn wat over de Bijbel heen getrokken wordt, waardoor men weliswaar niet alles, maar toch een flink deel, zeker van de tegenwoordige waarheid kwijtraakt. Het is de Heer zelf die als de onzienlijke, als geest dus, ons leidt in heel de waarheid. En hoe hij dat doet, ja, dat weet ik niet, dat is mystiek. Maar hij leidt ons in heel de waarheid en de waarheid is het boek wat we voor ons hebben. En daar zou hij ons in leiden. Dat is de functie van de hoge priester. Dat u niet denkt dat het de verantwoordelijkheid van de hoge priester is dat de mens behouden wordt of zo. Want dat is niet waar, hoor. Dat is echt niet waar. Men is die dingen allemaal kwijtgeraakt namelijk. En dat weet men niet. En dan weet men alleen de Heer. Dan mag je nog blij zijn. Dan weet men dat de Heer ervoor zorgt dat wij kunnen zalig worden. Omdat hij voor ons aan het kruis gegaan is. Gisteren heb ik ergens gezegd dat ik grote moeite heb met zo'n uitdrukking, maar vooruit. Hij ging aan het kruis. Hij ging. Nou ja, laten we zeggen dat wel ongeveer de lading dekt. Maar hij werd door de Joden gekruist, hij werd door de Romeinen gekruist. Hij werd door God gekruist. En dan had je nog het gedicht, was het van de Merode, Willem? Het zijn de Joden, niet Heer Jezus, die u kruist. Nee, het is niet van de Costa. Nee. Ik dacht van de Merode, maar weet ik veel. Zoeken we nog eens op. Niemand zo'n ding bij zich tegenwoordig. En zijn de Joden, niet Heer Jezus, die u kruisten, enzovoorts. De strekking ervan was, ik was het. En dat is heel wat zwaarder dan hij is aan het kruis gegaan, zoals het ergens in een modern lied staat. Ik heb daar wat aarzeling bij, maar doe maar. Het is veel meer aan de hand dan dat, maar hoe dan ook, het verlossingswerk dat hij door de kruisiging, door zijn lijden en dood tot stand gebracht heeft, deed hij niet als hoge priester, want, zegt mijn Bijbel, hij was toen geen hoge priester. Op geen manier.
Het was een Calvinistische zanger, Jacob Revius.
Revius?
Ja?
Ja, volgens mij dit ding wel.
Of volgens dat ding? Jacob Revius, dat zal, ik weet het niet. Maar, doe maar. Bij ons werd het vroeger regelmatig, bij elk jaar met Pasen wel door iemand voorgedragen. Samen met nog heel wat andere gedichten en liederen rondom Pasen. Vandaar dat ik het ken, maar daar bleef het dan ook bij. Maar er werd nooit bij verteld wie het geschreven had, dus dat weet ik niet. Maar wat wij leren over de Heer Jezus is dat hij pas in zijn opstanding verantwoordelijk is voor de prediking als zodanig, voor het bekendmaken van het woord van God. En onderweg, ook nog in de voorgaande psalm, op psalm 118, hebben we bij die waarheid stilgestaan, omdat dit nogal eens herhaald wordt, met name in de psalmen, dat hij na zijn opstanding het woord des Heren, de lof Gods, de heerlijkheid Gods zou verkondigen aan en in een grote gemeente en onder machtig veel volks en wat het maar was. Maar dat is zo zonder meer de beschrijving van zijn hoge priesterlijke functie. Dat is wat het is.
In Hebreeën 2 wordt Psalm 2 geciteerd.
Daar worden we geciteerd, ja. Maar dat is de tegenwoordige functie van Christus nog steeds. Dat is, hij heet dan ook de apostel en hogepriester onze belijdenis, die het hoofd is van zijn huis. En dat zijn wij, staat er. Dat is Hebreeën 2. En die functie vervult hij dus. Ja. Het is de Heer zelf die tot ons spreekt. Hoe hij dat doet? Ja, door zijn geest. Die ons in heel de waarheid zou leiden. En die heet de geest der heiligmaking, omdat wij in het woord en door het woord geheiligd worden onder het motto heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat was Johannes 17. Zie? Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Dat is de functie van de Heer Jezus, meer dan van wie anders ook. Daarnaast heb ik meteen de gelegenheid om op te merken dat voor zover hij het woord Gods sprak in zijn aardse omwandeling, en voor zover wij daar verslag van hebben in bijvoorbeeld Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, kan je moeilijk zeggen dat hij daar nou erg duidelijk het evangelie predikte of schriftverklaring gaf of wat dan ook. Dat druk ik me heel voorzichtig uit. Dat vonden de discipelen trouwens ook. Want het wachtte ook tot de nacht waarin hij verraden werd, dat ze tegen hem zeiden, hey, u spreekt ineens niet meer in gelijkenis, u spreekt nou in klare taal. Had u dat niet eerder kunnen doen? Nou, zo staat het er niet, maar dat is wel de strekking ervan. Nou begrijpen we tenminste wat u zegt. En in de loop van de geschiedenis wordt nogal eens gezegd, dit verstonden zijn discipelen niet, of de discipelen dachten dat hij het had over de broden en dat ze die vergeten waren. Ze hadden de lunchpakketten thuis gelaten, weet je veel, zoiets. En soms staat er ook, dit verstonden zijn discipelen eerst niet, maar later toen hij uit de dood was opgestaan, begrepen ze dat hij dit van hen gezegd had, enzovoorts. zodat ons onderweg steeds wordt medegedeeld dat de Heer wel predikte, maar dat het volk en niet ook de discipelen er dan toch maar weinig van verstonden. Zodat de woorden van de Heer Jezus als belangrijkste strekking hebben, in ieder geval voor ons en op grond van wat wij ervan lezen in de Bijbel, die woorden hebben de strekking dat ze ons oproepen om toch vooral het Oude Testament te lezen en te bestuderen. Zo van, we hebben kennelijk wat gemist. Dat was het dan. En pas in zijn opstanding, ja, maar toen verdween hij. Maar, ja, maar pas in zijn opstanding wordt in klare taal het een en ander uiteengezet. En leerstellig. En zodra wij dan komen in, de handelingen, maar zodra wij dan komen in Romeinen, volgende Bijbelboek, dus bij de brieven zal ik maar zeggen, dan vinden we meteen een zeer basale, systematische, juridische uiteenzetting, staat in alle handboeken wat ik nu zeg, vinden we ineens een heel fundamentele juridische uiteenzetting, logisch redenerende uiteenzetting, met betrekking tot het evangelie en hoe dat werkt. Staat in alle handboeken, daarna is mijn vraag altijd, maar waarom begrijpen jullie het dan niet? Maar goed. Maar ik ben het met ze eens, dat is het ook. En dat is wat je Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes gemist hebt. En voor degene die verbondstheologie bedrijven, dat is wat je Genesis, Exodus, Leviticus, heb je even nummer in Deuteronomium, Jozef, wat je overal gemist hebt. Toch? Deze niet. Het wordt pas openlijk gepredikt en uiteengezet nadat het een en ander gerealiseerd is. En voor die tijd werd je geacht, als je kennis nam van het woord van God, om daaruit te leven in het leven van elke dag en je vertrouwen op de Heer te stellen. Voor nu, maar ook voor de toekomst. Wat die ook zijn mogen. Dat is het dan. Maar sinds de opstanding van Christus begint Petrus zijn eerste toespraak triomfantelijk met de woorden: mannen, broeders, het is mij geoorloofd, vrijuit, tot u te spreken, enzovoort. Was hem dat daarvoor dan verboden? Ja, inderdaad, want dat lees je in Matthäus 16. Toen hij zei, gij zei de Christus, zei de Heer, maar dat mag je niet vertellen. Dat is geheim. Daar rust een embargo, embargo's rusten altijd, dat weet u toch, hè? Daar rust een embargo op. En dat mag pas verteld worden als de zoon des mensen uit de dood is opgestaan. Nee, niet de zoon van God, de zoon des mensen. Hebben jullie dat nog? Ja. Nou goed. En sinds zijn opstanden is het de Heer die ons leidt in heel de waarheid en die voor het doel die brieven heeft laten schrijven, waaronder de Romeinenbrief, die basale, fundamentalistische, systematische, logische, juridische uiteenzetting is, niet als prediking van het evangelie, maar als verklaring van het evangelie, hoe dat allemaal kan. En wat de overwegingen zijn die ten grondslag liggen aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en waarom dat nou helemaal nodig was. En hoe men er deel aan krijgt. Nou ja. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Dat doet de Heer nog steeds. En vervolgens ontdek mijn ogen. Dat wil zeggen, neem de bedekking weg. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Quirin Jones, die wat dat voor elke redenvoering, voor elke toespraak die jij hield. Ik heb van hem begrepen dat het usance was voor alle Anglicaanse predikanten. Ontdek mijn ogen. Ja, in het Engels ging dat, ik heb die tekst hier niet bij de hand, maar that I may see the wondrous things of thy law. Hè? Open thou my eyes. Dat was hem, ja. Daar begon hij altijd mee, ja. Open thou mine eyes, ja. Ontdek mijn ogen. Haal de bedekking eraf dat ik aanschouwe de wonderen, zodat u ziet dat wonderen iets van doen hebben met bedekking. wonderen, dat zijn de extraordinaire dingen. Het Engelse woord schiet me spontaan te binnen, maar het is wel de betekenis van dat woord wonder. Dat is het Hebreeuwse pala. En dat is wel de betekenis van het Hebreeuwse woord wonder. Namelijk dat het ongewoon is. Als je niet goed oplet, lees je bij Strong of zo, dan lees je dat het betekent iets van separate, van afscheiding. Maar dat is te kort door de bocht. Dat is het wel, maar het is in de zin van een wonder is iets wat niet bij de normale dingen thuis hoort. En extraordinair wil zeggen, in gewoon Nederlands, buiten, want extra is te buiten, en ordinair is gewoon. Het is buiten gewoon. Het is niet normaal. Het steekt uit buiten de normen en daarom valt het buiten ons begrip, buiten ons voorstellingsvermogen, buiten ons waarnemingsvermogen. Het is voor ons fictie. Maar niettemin, er zijn heel wat zaken die in de Bijbel beschouwd worden als wonderen. Dat zijn de dingen die wij beschouwen als in strijd met de natuurwetten, om zo te zeggen. Maar het geldt net zo goed voor die dingen die in de tekst op cryptische wijze dus verborgen zijn. En ik heb het nu dus gewoon over wat in het Nieuwe Testament heet verborgenheid. Dat woord leest u niet in vers 18, maar wel in het volgende vers. Al moet u misschien net als ik een bladzijde omslaan eerst, maar een bladzijde verder, maar dat is één zin verder, staat het dus wel. Want er staat, ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden voor mij niet. En dat woord verberg, dat is het Hebreeuwse satar. Dat is het standaardwoord voor verberging. Kan je makkelijk onthouden, ik tenminste wel. Omdat het Hebreeuwse woord satar, met de betekenis van verberging, is ons Nederlandse woord ster. Zodat ons Nederlandse woord ster hetzelfde betekent als UFO. Dat vind ik altijd leuk om te vertellen. Want een UFO betekent een unidentified flying object. Maar het unidentified, dat is dus gewoon satar. Een ster. Het Nederlandse woord ster betekent feitelijk ook, maar gewoon wij weten niet wat het voor een ding is. Het is buiten ons bereik. Daarom heet het ook een ster. En behoren tot hemelse dingen op een of andere wijze. Maar dit soort symboliek, deze waarneming, die hebben ze ons afgeleerd. Hè? En wij slikken wat ze ons vertellen. Er staat een ster, die is zo groot en die is zo heet. En op die ster heb je zus en zo. En die staat zo ver van ons af. Hoe ver? Nou, de dichtstbij zijn, dus geloof ik 4 lichtjaren. Of, nou ja, weet ik het. Zoiets. Alpha Centauri, of ben ik het nou kwijt helemaal? Maar toen we weer zo, oh, en hoeveel kilometer is dat? Nou, dat zijn, weet ik hoeveel nullen zijn het. Maar in de tientallen beloopt dat. En zo zeggen we, oh, zoveel kilometer. Nou, ja. En niemand van ons komt tot het idee te zeggen, ik zijn jullie nog helemaal gek. Wat een dwaasheid. Hoe weet je dat nou allemaal? Wat een onzin, hè? Nou, ze weer uitgevonden zijn miljarden planeten zoals de aarde. Hoor ik van de week voorbij komen op televisie. In het nieuws, geloof ik. Ja, het ging over het nieuws, ja. Een of ander nieuwsprogramma. Nou, moet ik u eerlijk zeggen, dat wat ze ons voor nieuws verkopen, dat is gewoonlijk helemaal geen nieuws. Maar ja, voor de jongeren onder ons waarschijnlijk wel. Maar toch maar, we hebben het allemaal al gehad. Maar, en wat zie je nou allemaal wijsmaken, joh? Ja. Nou ja. Schiet me nou zoveel door de gedachte, dat moet ik even voorbij laten gaan. Dan ga ik weer gewoon verder. Ontdek mijn ogen. Het idee is dat de dingen zijn die wij niet kunnen zien. En oog staat voor veel meer dan alleen visuele waarneming. Het staat voor waarneming voor gemeenschap in het algemeen. Betrokkenheid met gemeenschap is het eigenlijk. Hè? En ontdekt mijn ogen wil zeggen dat er dingen zijn die over dingen gaan die zich aan ons voorstellingsvermogen, onze waarneming onttrekken. En dus ook aan onze wetenschap. Ja. Haal de bedekking eraf. En u weet het, je moet tot de beheren bekeerd zijn. En dan die haalt dan, dat is nieuwtestamentische tijd, in elk geval. Als men tot de Heere bekeerd is, dan wordt de bedekking weggenomen. Staat in 2 Korinthe 3. Hè? Ja. Ontdek mijn ogen. Opdat ik aanschouwen, let op, aanschouwen, dat is tamelijk theatraal, want een theater is een schouwburg. Dat gaat om het spektakel. Dat wil zeggen, dat doe je met een spectacle, een bril. Ik bedoel, niet maar zo om je heen kijken. Nee, het is duidelijk iets wat je voorgesteld wordt om te aanschouwen. Hetgeen wij aanschouwd hebben, zegt Johannes, dat verkondigen wij u van het woord des levens. Ja. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouw, want het is iets bijzonders, zo'n schouwspel. Maar spel, dat is natuurlijk niet het goede woord. Maar het Engelse woord voor schouw is gewoon show. Ja, dit is het. Ja. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouw de wonderen, dat buitengewone, dat wat wij van nature niet kunnen waarnemen, van uw wet. Want het is wel degelijk wetmatig. Ik bedoel, onderwijs, zeker. Maar ik bedoel, ja, het is maar niet voor de gelegenheid zou men het zien. Maar op zich maakt het deel uit van de schepping, althans van Gods plan, Gods wezen, van wat hij doet. Het is incidenteel dat je het ziet, maar wat je ziet zelf is niet incidenteel. Het is dat onderwijs dat wat blijft. Want u weet, wet was Torah, hebben we vaak genoeg gezegd. En wet is wet omdat het blijft. Datzelfde geldt voor waarheid, daarom is het een synoniem. En daarom is Torah het Nederlandse woord trouw. En het Engelse voor de waarheid. Truth. Onthoud die vooral, hè, dat je die begrippen kent. Waarna de vraag is, hoezo moet het ogen ontdekt worden? En wat is het dan wat de psalmist, ik zeg dan maar psalmist, wat de psalmist niet ziet en zien wil? Nou, het antwoord is, de psalmist is zich bewust dat er heel wat dingen zijn die hij zich niet bewust is. En die je moet leren. Daar is ook niks bijzonders aan trouwens, want in feite, elk mens wordt leeg geboren. Weliswaar waarschijnlijk met een bepaald bevattingsvermogen, moet voorzichtig worden nu, maar een bevattingsvermogen, want de mens is een vat. En de bedoeling is dat hij ergens mee gevuld geraakt. Dat hij zich laat vullen. En daar is hij dan ook nog zelf verantwoordelijk voor. En voor een belangrijk deel kan hij dat ook nog zelf doen. Al worden wij als kinderen natuurlijk volgegoten met van alles om ons heen. Want van nature laten wij ons vullen met alles wat er maar om ons heen is, zal ik maar zeggen. Dat is het kind dat per definitie leert. Dat is wat het doet. Tegen dat het naar school gestuurd wordt, is het daarvoor gewoonlijk alweer te laat. Maar toen weer. Dan gaat langzamerhand gaat het weer dicht, weet u wel. Nou ja, zodra mensen beginnen te puberen, dan gaat alles dicht, dat weet u toch. Gaan de kamerdeuren zelfs op slot enzovoort. Dan sluiten ze zich op. Zoals insecten dat doen, u weet wel, die larven die zich inpoppen en zo. Bedankt Midas Dekkers voor de uiteenzetting. Maar in ieder geval, dan gaat het dicht en dan leren ze ook niks meer. En dan komen ze ineens achter dat degenen die hen wat leren willen, die weten het ook niet, vinden zo dom. En laten zich niks meer zeggen en dan gaat het zaakje dicht en dan ben je te laat. Als je er dan nog wat in wil krijgen, ben je te laat. Dat gaat dan veel moeizamer. Dat moet gewoon vroeg gebeuren. Als het open staat. Dat is wat een kind doet. Zolang het een larf is, zal ik maar zeggen. Zolang het nog niet pubert, dan leert het. En daar moet men gebruik van maken, vind ik. Vooral als je eigen kinderen betreft dan, natuurlijk. Maar goed. Ik kan het makkelijk zeggen, het is nou toch te laat. Maar, toch wel. Maar dat is wat de psalmist in gedachten heeft, waar het over gaat. Een mens. De psalmist. De mens moet daarmee gevuld worden. Met de wonderen van Gods onderwijs. Gods Torah, Gods woorden, Gods toezeggingen, hoe het maar heten mag. Met vers 19, de herhaling, met andere woorden. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Waarna ik dan altijd toch denk van, wie is een vreemdeling al daar? U? Ik? David? Is een mens, is uit de aarde aard, hoe zo'n vreemdeling. Het woord is eigenlijk, is geen ander, ja, er zijn andere woorden voor vreemdeling, maar als je het woord vreemdeling in de Statenvertaling tegenkomt, dat is gewoonlijk het woord voor een gast. Druk het tijdelijke ervan uit. Namelijk. Die is er maar voor een poosje. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Wie, ja, het is ook het gewone woord voor een foreigner. Hoor. Voor een buitenlander. Maar goed. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Wie is hier een vreemdeling op de aarde? Noem er eens één. De Heer Jezus toch? Want ja, die was uit de hemel, zegt de Bijbel. Van boven. Die was in de gestaltenis Gods en heeft zichzelf vernederd enzovoorts. Een vreemdeling op de aarde. En hij wilde weten hoe dat zit met de wet, de Torah. Uit vers 18 en in vers 19 de geboden. Met andere woorden, is voor precies hetzelfde. Verberg uw geboden voor mij niet. En dan ziet u de samenhang tussen wonderen en verberging. Als de bedekking weggenomen wordt, dan is het dus niet langer verborgen. En dan aanschouwt men dus, precies zoals er staat, dan aanschouwt men dus de wonderen Gods. En sommigen prefereren de bedekking. Want dan leven ze in een kleiner wereldje, daar kunnen ze behappen. En dan kunnen ze zich van verbeelden dat ze daar meesters van zijn. En ze maken alles maakbaar, weet u wel, de maakbaarheid van alles. Maar vergeet het maar rustig. Ze willen niet zien dat er nog wat anders is. Maar het kan. Als men wil, dan neemt hij de bedekking weg. En dan doet hij ons aanschouwen. De wonderen van zijn wet, om zo te zeggen. Of de lieflijkheden des Heren in de tempel. Weet u nog? Eén ding was nodig, toch? Dat, ja. Vers 20. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen te aller tijd. Het gaat om dat de psalmist wil weten hoe het zit met Gods wegen. Want Gods oordelen zijn nu eenmaal zijn wegen. En ik heb je al eerder uitgelegd dat ook dit woord een synoniem is voor uw woorden, uw wet, uw oordelen. U doen en laten. En dat willen mensen weten. Gij scheldt de vervloekte hoogmoedigen, hoogvaardigen, dat zijn namelijk degenen die van uw geboden afdwalen. Maar daartegenover vers 22, wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden. In vers 21 en 22 staat dus tegenover elkaar. Vers 21 over de vervloekte hovaardigen, die door de Heer gescholden worden, en ze zijn zo hoogmoedig dat ze afdwalen van het onderwijs van het woord dat de Heer spreekt en geeft. En wat mij betreft, zegt de psalmist, wentel van mij versmaadheid en verachting. Dat wil zeggen, neem dat van mij weg. Breng mij niet onder die vloek en scheld mij niet. Want ik heb uw getuigenissen, waarbij dat woord getuigenissen de synoniem is van de geboden uit vers 21. Ik heb uw getuigenissen onderhouden. Het gaat om de tegenstelling. Dus de tegenstelling die wij tot vandaag kennen. De wereld leeft onder de vloek Gods, onder het schelden Gods. Meer dan ooit. Ik bedoel, meer dan in oud-testamentische tijd. Omdat de Heer nou eenmaal officieel zijn aangezicht voor de wereld verbergt. Maar wij horen niet tot die wereld. En wij doen een beroep inderdaad op de Heer. En op zijn genade. Dat woord komt hierna trouwens alsnog in deze psalm. Maar het idee is dat Gods toorn is van ons afgewend. Ik citeer Johannes de Heer uit een van zijn liederen. Gods toorn is van mij afgewend. Mijn schuld is onder bloed, heet dat. Ik heb uw getuigenis onderhouden in tegenstelling tot de vervloekte hoogmoedigen. Met andere woorden, je kunt er ook in lezen, dat is het. Ik ben nederig. En ik heb mij vernederd. Maar daarmee heb je ook de woorden weer van Filippenzen 2 natuurlijk. Hè. Heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot enzovoort. Vers 23. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Dat is meteen een profetische uitspraak. Maar wie? Op wie kan het slaan? Ik bedoel, zelfs de vorsten zittende hebben tegen mij gesproken. Maar als de vorsten zitten en tegen mij spreken, dan is het de sprake van een rechtspraak. Hè? Dat heet tot vandaag nog steeds een zitting van de rechtbank. En daar gaat het ook over. Het is een officiële rechtszaak. Zie? En ik pijnig mijn hersens, heb ik dat ooit ergens gelezen van David? Dat hij voor de vorsten, waarvoor het gerecht gedaagd werd. Lijkt mij niet. Om van Salomo maar te zwijgen. Ik bedoel, je kan niemand vinden van die naad. En dus blijft niks anders over. Dat moet de Heer Jezus zijn. Toch? En de vorsten zaten inderdaad en spraken tegen hem. En toen heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Wat heeft de Heer dan gedaan? Toen de rechtbank tegen hem sprak, de vorsten. Ik bedoel, Pilatus, Herodes. Misschien moet je Caiaphas ook meerekenen, vooruit. Wat deed de Heer? Hij zweeg. Precies, maar dat is wat precies in het Oude Testament er ook over staat. Toch? Expliciet, trouwens, tamelijk expliciet, in Jesaja 53. U weet wel, al zo deed hij zijn mond niet open. Enzovoorts. Dat is dus expliciet, vind ik. Al ging het dan over gelijke schaap, enzovoorts. En anders impliciet, in al die uitspraken in de psalmen, waar de psalmist zegt, gij zijt mijn rechter. Tegen God. Dat is het. U behartigt niet mijn zaak, ik sta in uw zaak en u behartigt mijn belangen. En ik zwijg, ik doe het zwijgen toe. Twist gij mijn twistzaak, enzovoorts.
En,
dank u, broeder. En daar heeft de Heer Jezus zich aangehouden. Trouw gebleven aan het woord en heeft niet zijn eigen belangen verdedigd. Overigens, maar ik weet niet of ik dat zeggen moet, maar overigens heb ik de indruk, als ik deze dingen lees, dat het niet alleen maar gaat over Pilatus, Herodes, Caiaphas. Ik bedoel, tussen Lucas 2, de 12-jarige Jezus in de tempel, en Jezus voor het Sanhedrin, en voor Pilatus en voor Herodes, daar zitten toch een jaar of 20 tussen. En ik stel me zo voor dat hij in die tussentijd hier en daar ook wel voldoende heeft gehad met de vorsten en met koningen enzovoorts. Nee, dat leest u in de Bijbel niet. Niet zo expliciet, nee. Maar ja. Ik denk dat hij in andere landen gereisd heeft en dat hij daar ook contact heeft gehad met de oversten der wereld, ja. Precies, ja. Natuurlijk. Waarom niet? Hij was zelf van koninklijke huizen. Een van de grote koninklijke, eigenlijk de grootste koninklijke familie die er op aarde maar is. Geen zoon van David enzovoorts. Dus hij heeft hier en daar denk ik echt wel in die tussenliggende 12 jaar wat stof doen opwaaien. En niet in de werkplaats van Jozef, hoor. De Timmermans werkplaats. Zo. Hè? Misschien daar ook, maar lijkt mij van minder belang. Ja. Per slot. Na zijn opstanding zou aan de overheden en machten gepredikt worden. En niet alleen die in de hemel, hoor. Maar wel degelijk ook op aarde aan de koningen enzovoorts. Tot Paulus wordt het specifiek gezegd. Enzovoorts. En, maar als ik de Bijbel lees, krijg ik steeds meer trouwens de indruk dat al wat er zou gebeuren na zijn opstanding ook had plaatsgevonden daarvoor. En wat er daarna gebeurt, was dat gepredikt wordt hoe het verhaal is afgelopen. En wat het resultaat is geweest van het werk van de Heer Jezus op aarde. Van die man die ze al kenden. Die al eens eerder langsgekomen was. Dat denk ik. En ik heb daar ook wel enige Bijbelse grond voor, moet ik u zeggen. Maar geen details. Maar ja, dat laatste, dat zegt niet zo heel veel. Want we hebben van het doen en laten van de discipelen ook geen details in de Bijbel. En maar een paar details van Paulus. En als Paulus zegt, ja, en nu is het tijd, nu ben ik overal geweest, want ik ben daar geweest. En nu kom ik dus naar Rome, en nu kan ik me dat permitteren om naar Rome. En dan vraag je, maar wanneer was dat dan, dat hij daar was en daar was en daar was, en dat kan je niet vinden, hoor. Want het staat niet in je Bijbel. De man heeft veel meer gedaan. Nou ja, al voor Handelingen 28 bedoel ik, voordat hij in Rome aankwam. Veel meer gereisd dan wij in de Bijbel verslagen vinden.
Wat van de Heer Jezus, van de wonderen die hij deed? Meer dan de boeken der wereld kunnen bevatten.
Die van Johannes, die uitspraak, die is natuurlijk helemaal treffend. Die zei, als je het allemaal moet vertellen wat hij gedaan heeft, ze kunnen alle boeken van de wereld niet bevatten. Nou kun je zeggen, een hyperbol, dank u broeder. Dat is een hyperbol, dat is een overdrijving enzovoort. Onder literaire goedkeuring zal ik dan maar zeggen. Maar dan nog, dat als uitspraak over een carrière waarvan men algemeen leert dat hij 3,5 jaar in beslag genomen heeft, dan moet je toch redelijk verslag van kunnen doen, waar nog bij komt dat het idee dat het 3,5 jaar was, vanaf zijn dood tot zijn kruisiging, dat is ook maar een moderne vinding, hoor. Eeuwenlang heeft men gedacht dat het maar hooguit 1,5 jaar was. Zeg maar, niet dat ik me daar wil mee bemoeien. Later heeft men gedacht, het moet langer geweest zijn, toch? Maar, omdat ze het anders niet over elkaar heen gelegd kunnen krijgen in verband met de feesten die genoemd worden. Dat zijn er niet veel, maar dan nog krijgt men daar wat problemen mee. Maar ik bedoel, zo'n korte periode, dan is het wel erg zwaar uitgedrukt. Ja, als je dat allemaal moet beschrijven van Johannes, dat is onmogelijk. Maar ik denk ook dat het niet maar over een paar jaar ging. Maar over... Nou ja, misschien wel 30 jaar en meer. Ja. Weten wij niet. We weten alleen dat hij in het buitenland verkeerd had voor die tijd. Dat is wat ik in ieder geval zo zonder meer in de Bijbel lees. Dan moet je wel opletten als je leest, maar dat is wat ik erin lees. En wat hij daar gedaan heeft, ja, als je weet wie hij is. De zaligmaker der wereld. De zoon des mensen, die zijn leven stelt tot een rantsoen, tot een losprijs. Nou, feitelijk voor heel de mensheid, in de praktijk niet, maar officieel wel. Dat wil zeggen, het is voor iedereen. Hij vertegenwoordigt de hele mensheid. En niet maar een Joods volkje, voor zover aanwezig in Judea en wellicht nog wat in Galilea. Heb je dat? Er wordt veel te klein over gedacht. Zoon van een timmerman. Ja, en je hoort niks van hem, dus zal hij wel bij zijn vader in de werkplaats gewerkt hebben. Nee, zoon van David uit de koninklijke familie. Was hij dan niet een lager wal geraakt als timmerman? Dan moet ik je zeggen dat ook in die gewone Nederlandse woordenboek van ongeveer dezelfde leeftijd als de Statenvertaling het woord timmerman gewoon betekent een bouwondernemer. En dat het zeker niet beperkt is tot houtbewerking. Zeg maar. En in die betekenis ben ik het vaak genoeg tegengekomen. In de oudere literatuur, maar vooruit maar weer. Maar men heeft het allemaal klein gemaakt. Ik roep dat ook al jaren, zo af en toe is. Hè. Men prefereert de minimalistische Bijbelverklaring. Zo klein mogelijk. Hè? De Rijk van Salomo is allemaal overdreven, heeft nooit bestaan, weten wij niks van, vind je daar archeologie niks van terug, enzovoort. Dus dat is een, zo'n klein soort stammetje van Israël, van zo'n Joods, de Joods noemen men het dan ook nog. Stammetje wat daar een poosje in Canaan gewoond heeft, was uit Egypte afkomstig, is daarna ook weer verdwenen, maar ze schrijven nogal groot over zichzelf. Bovendien is het toch pas achteraf geschreven met terugwerkende kracht. Dus het is in hoge mate verzonnen. En dat soort dingen weer een klein... En ik weet nog dat het was maar 2-3 jaar terug. Nou ja, misschien 4 jaar terug. Dat ik in een blad las... Oh, dat was Israël en de Bijbel. Maar die hadden een stukje overgenomen weer ergens anders vandaan. Het Joods Weekblad, of hoe de meid, mag ook alweer, zal ik maar zeggen, zoiets. Hè. We hadden ze een steen ontdekt of zo, daar stond dan toch iets in van de naam van David, zodat ze nou misschien dan toch iets gevonden hebben van een historische figuur met de naam David, enzovoorts. Hier. Hoe klein kun je het allemaal bedenken? Het was een wereldrijk, en dat men het mist. Ja, dat is bij gebrek aan kennis en bij gebrek aan studie en gewoon omdat men de Bijbel niet gelooft. En men redeneert het allemaal weg. Maar ik ben van mening, inderdaad, dat de Heer al een aardige carrière achter de rug had toen hij onder de Joden zijn opwachting maakte en zich vestigde in Capernaum. Alsnog. En toen werd hij behandeld als een vreemde. Toen hij zijn optreden begon. Dat weet u toch? Ook toen hij in Nazareth kwam in de synagoge. Volgens de verhalen moet hij daar opgegroeid zijn. in de timmermanswerkplaats van vader enzovoorts. En toen werd hij daar als vreemde, dan kwam hij in de synagoge en dan mocht hij wat zeggen. En toen wouden ze meteen maar vermoorden. Hoezo? Die man kwam als een volstrekte vreemdeling in zijn eigen land terug. Nadat hij weet ik hoe lang in het buitenland geweest was. Ze zeiden trouwens, waar heeft hij dat nou allemaal vandaan? Want bij ons heeft hij dat niet geleerd. Stelden ze vast. Hij is hier nergens op school geweest. Dus hoe komt hij daar eigenlijk aan? Nou ja, hij was in het buitenland geweest. Waarom ook niet? En hij was niet teruggekomen voor het laatste stukje. Dat wil zeggen, onderweg naar Jeruzalem om gekruist te worden. En daar heeft hij dan een jaar of twee of drie over gedaan. Dat was het dan. En zij onderweg, ja, maar ik heb nog andere schapen. Enzovoort. Ja, enzovoorts. Daar was het toch nog ergens voor gekomen. Dat staat heus in de Bijbel. En er staat er boven zo'n perikoop. Jezus betaalde de tempelbelasting. Maar het was niet de tempelbelasting. Want die kon je met die staat er niet betalen. Het was vreemdelingenbelasting. Staat er ook bij trouwens. Je zegt, het hoeft toch eigenlijk niet. Wie moet er betalen? De vreemdeling of de ingeboren? De vreemdeling. Toen zei de heer, nou, ga dan maar betalen. En betaal ook maar voor jezelf, zei hij tegen Petrus. Heb u dat nog? Hij verklaart zich meteen zelf tot buitenlander. Waarom ook niet? De zaligheid die je zou brengen, zou zijn domicilie, zijn thuis, niet krijgen onder het Joodse volk. Dus ook in die zin was hij een vreemdeling. Tot vandaag. Er is trouwens ook een lied over. Over de vreemdeling van Galilee. In de 60e jaar hoor je die veel. Maar daarna niet meer. Het is nog wel een lang lied trouwens. Een verhalend lied. Maar wel mooi. Overigens. Maar vooruit maar weer. Kortom. De vorsten zaten tegen hem en hebben tegen hem gesproken. De Heer is trouw geweest aan de inzettingen Gods. Dat wil zeggen aan het profetisch woord. Waarin hij zijn vermakingen had staan. Ook zijn uw getuigenissen, mijn vermakingen en mijn raadslieden. U ziet dat het wel degelijk gaat om rechtszaken. Dat hij op het allerhoogste niveau kennelijk om het woord dat hij predikte, voor het gerecht gedaagd is. Want het is nu in het algemeen in onze cultuur niet meer zo gebruikelijk. Maar in de loop der eeuwen en onder alle volkeren is dat altijd zo geweest. Als je afwijkende of te afwijkende opvattingen had, dan kwam je voor de rechter en werd je gedood. Maar de Dalet, ja, de deur, ja. Dalet. Nummer 4. De vierde afdeling. Die begint met: mijn ziel kleeft aan het stof. Wat het betekent, staat er achter. Het betekent zoveel als: ik ben dood. En de vrije opvatting is deze: stof ben ik en tot stof zal ik wederkeren. Of ik ben uit de aarde aard en de keer tot de aarde weder. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Als u het in één of twee woorden wil hebben. Dat betekent dus sterfelijk zijn of eventueel zelfs dood zijn. Mijn ziel kleeft aan het stof. Waarbij ik altijd nog mijn twijfels heb of je vertalen moet met stof of met as. Want afar, ja. Ze hebben daar een afspraak over gemaakt, maar die hebben ze vervolgens omgedraaid. Het ene schrijf je met een alef aan het begin en het andere schrijf je met een ayin aan het begin. En ze hebben gezegd, nou ja, het ene noemen wij as en het andere noemen wij stof. Maar ik heb persoonlijk de indruk dat dat qua betekenis die twee woorden helemaal geen verschil maken. Stof is as en as is stof. Maar het is gewoon een dode materie. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Dit is trouwens wat mij stof zijt gij en tot stof zult gij, weet ik hier. Maar de Engelse kreet luidt ashes to ashes. Zodat u ziet, dat is zo'n vertaling met stof. Ja, doe maar. As. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Dat wil zeggen, maak mij levend door uw woord. In overeenstemming met uw woord. En als je het helemaal concreet wil hebben, kan het ook nog zijn, omdat u het gezegd hebt dat u doen zal. Naar uw belofte dus. Zoiets. Het liefst grijp ik zo diep mogelijk en dan wordt het dus, uw woord is leven. En geef mij uw woord, spreek tot mij, plant uw woord in mijn hart, betekent maak mij levend. Want zo werkt het nou eenmaal, hè. Maak mij levend. Het is dus wel degelijk een kwestie van wedergeboorte, al staat zo'n woord dan niet, maar iemand als Nicodemus werd geacht, door de Heer Jezus althans, geacht te weten wat dat is, wedergeboorte. Hoe had hij het moeten weten, zeggen wij dan, of vragen wij dan? Nou, bijvoorbeeld uit Psalm 119, vers 25. En nog zo wat schriftplaatsen dus, van gelijke strekking. Maak mij levend, zei iemand die vooralsnog leefde uiteraard. Maak mij levend naar uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld. Of gewoon, ik heb mijn wegen verteld. En gij hebt mij gehoord. Verhoord. Mag ook. Leer mij uw wegen. Zeg ik met opzet zo. Leer mij uw inzettingen. Waarbij dus melding gemaakt wordt in zo'n vers van de communicatie die er is tussen de Heer Jezus en zijn hemelse Vader, want zo spreekt hij hem aan bij gelegenheid, en de Heer spreekt tot zijn hemelse Vader en hij vraagt tegelijkertijd, leer mij uw inzettingen. Zo sta ik in het leven en zo kijk ik er tegenaan, maar wat is uw wil? En daarna krijg je vanzelf, niet mijn wil, hoewel ik die verteld heb, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat vind je dus in deze uitspraak terug. Ja, ik weet het, er staan af en toe wat verwijzingen onder, tekstverwijzingen onder. Onder nogal wat versen. Dus gewoonlijk naar andere psalmen. Dat laat zich raden, want het zijn geen nieuwe uitspraken. Het zijn allemaal uitspraken die we ooit wel eerder op een of andere manier zijn tegengekomen. Maar ik blijf het liefst maar hier, want ja, die andere versen zijn ook herhalingen. En die vinden we hier ook genoeg. Dus ik blijf hier maar gewoon bij. Leer mij uw wet, leer mij uw inzettingen. Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. Geef mij de weg uwer bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte, want uw bevelen, natuurlijk uw woorden, uw wet, zijn uw wonderen. Dat wil zeggen, ze zijn extraordinair. Ze zijn buitengewoon. Zoals, dat heb ik u net uitgelegd, dat woord, hè? Wonderen. Dat staat buiten de normale orde. En die kunnen we alleen weten, die dingen, door openbaring. Dat wil zeggen, doordat God het bekend maakt. En de psalmist strekt zich daarnaar uit. Dat te weten. En begrijp je me goed? Ik weet niet of ik het net gezegd heb, maar Niet alleen u en ik worden als lege vaten geboren. Weliswaar vaten in een bepaald model, en ik bedoelde niet fysiek. Maar, dat ook, ja. Maar ik bedoelde eigenlijk, in ieder geval verschillend van grootte. En dat bedoel ik ook niet fysiek. En u weet hoe het is met die vaten van verschillende grootte. Er was ooit een dame die had die vaten in huis. En ik geloof dat ze er nog bij haalde, ook van de buren. En die vaten werden allemaal gevuld. En voor zover die vaten dus gelijk waren, was het omdat ze allemaal gelijk gevuld waren. Maar niet omdat er allemaal evenveel zat. Heb ik dat nog? Het was toch allemaal gelijk, maar toch ook weer niet. En die vrouw, dat weet u, is een beeld van de 10 stammen van Israël met haar huis. En daar is die olie, weet u wel. En al de vaten in huis worden ermee gevuld. Maar ook de vaten die in de omgeving bij de buren vandaan gehaald worden. Dat wil zeggen, ook de heidenen krijgen een deel aan, maar krijgen een deel aan dat huis. En al die vaten worden gevuld. Een prachtig beeld, hoor. Ja, weet dat het een beeld is van de gemeente, dat is wat beter bekend, voor zover het bekend is, dit soort dingen. Maar dat het eigenlijk gaat om de vrouw als een beeld, niet van de gemeente, want de gemeente is niet de vrouw, toch. Maar dat die vrouw een beeld is van de 10 stammen van Israël. Ja, dat. Daar gaat het nou net over, hè. Nou ja, toen maar. Maar die zouden allemaal gevuld worden. Maar wat ik zeggen wilde, en nu zou ik het bijna weer vergeten, is dat de Heere Jezus net zo goed als een holvat, excusee, de uitdrukking, maar als een holvat geboren werd. Hij moest gevuld worden. Dat weten we ook, want er staan ook dingen als hij nam toe in kennis en in wijsheid en dat soort dingen. En hij liet zich onderwijzen en hij had vragen en hij zocht antwoorden enzovoorts. Geledigd en daarna was het van begin af aan overnieuw beginnen hier op aarde. Dat is het, hè? Ja. Zo is dat. Hij moest die dingen leren. En als hij tegen Nicodemus zegt, weet je dat niet, over wedergeboorte, dan zegt hij, nou ja, ik vertel alleen maar de dingen die ik ook geleerd heb, die ik weet. En dan vragen we ons af, hoe wist hij het dan? En het antwoord is uit de Bijbel. Uit de schriften. De Heer zelf ook. Hij heeft ook die Bijbel moeten bestuderen. En los van wat hij van zijn moeder of zijn vader gehoord heeft, met name ook over hemzelf, moet hij het een en ander toch nagezocht hebben. In de Bijbel, logischerwijze. En vandaar dat hij zijn tijdgenoten er ook naar verwijst. Dan zegt hij, je moet lezen. Heb je niet gelezen dat? En wat is dan dit? Enzovoorts. De schriften. Want hem wordt weliswaar in de schoen geschoven dat hij iets nieuws predikte. Maar dat is niet het geval, hoor. Echt niet. Maar ja, wat hij predikte was dat het nieuwe zou aanbreken. Maar dat het zou aanbreken was niet nieuw. Maar dat het binnenkort zou aanbreken, dat was het enige nieuwe. Maar dat is eigenlijk geen nieuws natuurlijk. Bovendien was er nog een tijdrekening bij gegeven ook nog. Dus nieuw kan het allemaal niet geweest zijn. Ik bedoel, vanuit het Oude Testament, hè. Was niks nieuws, nee. Geef mij de weg uw wonderen. Uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte, dragen dan wel onderhouden. Al moet ik u zeggen dat dat woord dat vertaald is met betrachten in vers 27 ook opgevat wordt als communiceren. En dus als spreken. Maar voor gewoon spreken hebben wij een paar andere woorden zelfs in het Hebreeuws. Het idee is dat dit woord een bredere betekenis heeft dan alleen spreken. Maar zover ik mij herinner zijn de vertalingen die hier het woord spreek hebben, dus I'll speak the wonders of zoiets. Ik meen dat de Australische version dat heeft daar trouwens.
Talk.
Talk? Ja, ze hebben ook talk. Ja, maar het is maar niet spreken, het is, dat betrachten is mooi, dat is breder. Het dragen ervan en het communiceren daarvan. Overigens, heel het leven wordt beschouwd als een communiceren, omdat niemand in zijn eentje leeft. Het is altijd een kwestie van een relatie met de omgeving en met de omstandigheden en met de omstanders, zeg ik het liefst. Met alles om ons heen. En betrachten is dus inderdaad dan communiceren, dragen. In het Nieuwe Testament staat dat wij zouden opwassen de waarheid betrachtende. In Efeze 4 heb je dat woord ook. Het is dragen, maar meer dan dat.
Overdenken, zeg
maar. Ja, overdenken. Maar denken gaat ook niet zonder woorden, hè? Dat weet u, wij denken in woorden. Als je geen taal hebt, kun je ook niet denken. Het probleem is dat wij dat niet kunnen checken, want wij kunnen niet onze taal even buiten zetten. Dus het lukt niet, maar het is een algemeen aanvaard gegeven. Als je geen taal hebt en geen woorden hebt en dus geen begrippen kent, kun je er ook niet over denken. En andersom, je gedachten worden geordend naarmate je in staat bent om die gedachten te formuleren. Dat wil zeggen, vorm te geven in woorden.
Vandaar dat ze dachten dat vroeger dat doven zwakzinnig waren.
Ja, inderdaad. Vandaar dat doofstommen geacht worden ook geen verstand te hebben. En vandaar dat het woord stom ook betekent zonder verstand. Maar dat betekent het niet. Het betekent alleen dat iemand niet spreken kan. En dat is vaak weer omdat iemand niet horen kan. Hij heeft geen woorden gehoord. Dus hoe zou die woorden kunnen spreken? Maar dat belemmert iemand dan ook om dingen onder woorden te brengen. Om verstandig te redeneren. Heb je dat? Dan blijven vage gedachten, indrukken, abstract. Ja, vandaar dat ik wat heb tegen abstracte kunst. Het is niet goed, het is niet geformuleerd, het is vaag. Je moet er zelf wat mee, maar dan draagt het toch niks over. Dan blijven toch vage indrukken. Impressionisme, indrukken, maar wat moet je met indrukken? Kom niet verder dan emoties. Dat is, dieren hebben dat. Indrukken, impressies. Ja, wij mensen ook. Maar wat ons van de dieren onderscheidt, het enige wat ons van de dieren onderscheidt, is verstand. Wat zult u te wachten, broeder? Dat ik ga zeggen of wat er voor door moet gaan? Want dat weet hij toch langzamerhand. Alles is betrekkelijk. Hè? Maar dat is wat ons onderscheidt van de dieren. Zo is het maar net. Maar wij zouden dus inderdaad die woorden, de bevelen, de onderwijzingen, de leringen van God ontvangen. En die betrachten, dat wil zeggen, daarmee rekening houden. Het woord vrezen is hier trouwens op zijn plaats. Men zou die dingen vrezen. Dat wil zeggen, er rekening mee houden en daaruit leven. En ook binnen die kaders dus. Waarna vers 28 de herhaling is van vers 25. Mijn ziel druipt weg. Mijn ziel kleeft aan een stof. De vormloosheid druipt er ook vanaf, denk ik. Kleeft, dat is kleverig. En druipt weg. Van treurigheid. Dat is dus dat kleven aan een stof. Richt mij op naar uw woord. Komt dus overeen met maak mij levend naar uw woord. Want dat is wat het woord van God zou doen. Ook in ons, maar primair in de Heer Jezus zelf. Wend van mij de weg der valsheid. Keer die van mij af. De valse weg. De weg der leugen, om zo te zeggen. En verleen mij genadiglijk. Die is mooi hoor. Verleen mij genadiglijk uw wet. Want het wordt als een gunst beschouwd. dat God ons zijn Torah, zijn onderwijzingen, bekend maakt. Dat God zich aan ons openbaart. Want ja, dat is niet iets wat wij verdienen in de zin van dat wij dat door werken dus bewerkstelligen. Dus geen verdienste onzerzijds. Het is ook niet een kwestie van onze studie, ons onderzoek of zo. Het is een kwestie van God openbaart zich. Dat we daarna die openbaring van God daadwerkelijk onderzoeken. Ja, dat is zo. Maar het gaat erom dat wij zonder dat woord van God, zonder dat God zich bekend maakt, al deze dingen niet zouden kunnen weten wat we er ook voor zouden doen. En als we het toch weten, is het dus genade van God. En dat is de inhoud ook van dat begrip. Zie? En daar heeft Paulus het dan in het Nieuwe Testament ook over. De uitnemende rijkdom zijn de genade waarmee je overvloedig is geweest over ons. En de genade waardoor ik ben die ik ben. En mij is door de genade Gods gegeven om ze zo te doen. En ze zo te zijn en wat het maar was allemaal. Maar het is dat God zich bekend maakt. Want voor de rest leven wij in een duistere wereld. En in die duisternis kunnen wij zoeken wat wij willen, maar wij zullen het niet vinden. En het is genade dat God het licht aandoet. Dat is het eigenlijk. Hij openbaart zich. Vers 30, ik heb verkoren, gekozen dus gewoon, de weg der waarheid. Wat je ook gewoon kunt lezen als de ware weg. Zo lees ik hem dan gemakshalve maar. Ik heb verkoren de ware weg. Waarbij het bijvoeglijk naamwoord ware veranderd is in een zelfstandig naamwoord. Om het te beklemtonen. De weg der waarheid. En wat het betekent staat er dan weer achter. Uw rechten als synoniem voor uw waarheid heb ik mij voorgesteld. Dat is mijn toekomst, daar leef ik uit, daar leef ik in, daarheen ben ik onderweg. En die weg en waarheid, die twee woorden samen, vind je natuurlijk in Johannes 14, samen met het woord leven. De weg, de waarheid en het leven. Als populair moet roep ik altijd meteen de ware levende weg. Maar daarmee verzwak ik hem eigenlijk wel iets. Het is de weg, de waarheid en het leven. Drie zelfstandige naamwoorden. Maar het is de weg. Ja. En vers 25 begon met mijn ziel kleeft aan het stof. Maar in vers 31 is het ik kleef vast aan uw getuigenissen. En het is uiteraard beide waar. Ook voor ons trouwens. Want wij kleven aan het stof. Wij zijn, naar de oude mensen zijn we gewoon stervelingen. Met alles wat daar zo ongeveer aan vast zit. Maar aan de andere kant, als het goed is, wij als gelovigen kleven ook aan dat woord van God. Ik bedoel, dat gaat ons verlangen eruit, daar richten wij ons ook op, enzovoort. Het zijn twee verschillende dingen. En dat is waar Paulus het later in het Nieuwe Testament ook over heeft. En hij niet alleen. Over die twee dingen die in ons, die tegen elkaar strijd voeren. U weet wel, de geest tegen het vlees en dat soort dingen. Het vlees kleeft immers aan de stof. Dat zijn wij ook. Maar aan de andere kant, de geest en de geestelijke dingen. Elders heet het ook de zienlijke en de onzienlijke dingen. En dat is 2 Korinthe 4. De zienlijke gaan voorbij, maar de onzienlijke zijn eeuwig. En die aanmerken wij, toch? Dat is het. En dan heb je nog, ja, wij zijn hier wel op aarde, maar wij zoeken niet te min de dingen die boven zijn, waar Christus is. Of we hebben ook nog, we worden van twee dingen gedrongen. Nee, van één ding, maar namelijk hier te blijven. Of ontbonden te worden. Ontbonden te worden en met Christus te zijn.
En dan heb je nog in en uit wonen.
Dan heb je nog in en uit wonen, in 2 Korinthe 5. Ja,
we hebben een blijvende stad, maar zoeken te komen.
Precies, gaat u maar door zo. Maak je dat rijtje weer af. U blijft aan het werk dus. Maar zo is het, ja. Het is die tegenstelling. Die er nou eenmaal is. Het zijn die twee heren ook, weet u wel. Maar goed. Ik leef vast aan uw getuigenissen. O heren, beschaam mij niet. Trek u niet van mij terug, want beschamen is het woord voor achteruitwijken. Dat vertel ik elke keer. Dus dat is ook geen nieuws. Stel mij niet teleur, wijk niet van mij. Beschaam mij niet. Ik vertrouw erop, op uw woord. Dat heeft van doen natuurlijk met, zullen we zeggen, met de vreugde die hem voorgesteld was. Met dat waarvan hij wist dat het hem beloofd was. En daar zag hij op en liep dus zijn weg, zijn loopbaan, die hem voerde naar het kruis. Waar staat dat het was om de vreugde die hem voorgesteld was. Het was niet het eindpunt en dat wist hij. En in gebed drukte hij dat dan ook uit. En belooft het ook in vers 32. Ik zal de weg uwer geboden. Nou ja, de loopbaan die gij mij voorgesteld hebt. Ik zal de weg uwer geboden lopen. Als gij mijn hart verwijt zult hebben. Zo'n mooi woord. Verwijt hart. En wijd hart is in de Bijbel ontvankelijk hart. Waar een boel in kan.
Ons hart is uitgebreid.
Ja, mijn hart is uitgebreid voor u of tegen u. Aan de Korintiërs is dat, meen ik. Zoiets. Dat heet ook ruimhartig zijn. Ja. Het is in hoge mate synoniem met zachtmoedig zijn. Het is niet helemaal hetzelfde. Maar het betekent wel dat het hart open staat. En dat men zich laat onderwijzen, eventueel. En dat is hier natuurlijk de betekenis. En dan komt afdeling 5. De He. Heere, leer mij de weg uwer inzettingen en ik zal hem houden ten einde toe. En daarbij zou u moeten noteren, bij vers 33 dus, zou je moeten noteren Psalm 19, vers 12. Omdat daar datzelfde woord einde gebruikt wordt. Althans, in de grondtekst. En het wordt daar vertaald met loon. Dat kan ook moeilijk anders. Want er staat in Psalm 19, vers 12. Ook wordt uw knecht door dezelfde, namelijk door de bevelen des Heren uit vers 9... Ook wordt uw knecht door dezelfde, door de bevelen des Heren, dus klaarlijk, helder, duidelijk, vermaand. En in het houden van die, namelijk van die bevelen des Heren, dan wel het gebod des Heren uit vers 9. In het houden van die is, en dat kan je niet vertalen met groot einde. Dat gaat niet lukken. Dus dit is correct, groot loon. Nou kan dat woord wel degelijk vertaald worden met einde, maar in ieder geval niet in dit vers. Hier in Psalm 19. En ik zou het ook maar niet doen in Psalm 119, vers 33. Want de strekking is gewoon, ik zal hem houden tot het loon toe. Maar loon is immers het einde. Als het werk gedaan is, als tot een eind gebracht is, of als het doel bereikt is, want het einde is ook een doel, ook in het Nederlands, dan ontvangt men loon, dan vindt de afrekening plaats namelijk. En vandaar die veelzijdigheid van dit woord. Ik zal hem houden tot het loon toe. En wat dat is, nou ja, ik sprak al voor mijn beurt misschien. De heerlijkheid die hem voorgesteld was uit Hebreeën 2, dan wel uit Filippenzen 2. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is zijn loon. En dan nog verder, want volgens Jesaja 49 is de gemeente zijn loon. Zijn arbeidsloon dat voor zijn aangezicht is. En zijn wij zijn erfdeel, volgens Efeze 2. Nee, 1 is het nog. Efeze 1. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Of gij ook een erfdeel geworden zijt, of wat er maar staat. Zoiets. Dat is zijn loon. Met die vertaling einde, ja. Einde van wat? Het is wat onbevredigend en vandaar mijn commentaar. Misschien hebben andere vertalingen wel lonen, dat weet ik niet. Maar zo zou men het vertalen. Zoals in Psalm 19 vers 12. Ik zal hem die weghouden tot het loon toe. En dit lijkt mij toch wel heel sterk te lijken op Hebreeën 12. Wat het maar was, vers 2 of 3. Die zijn loopbaan gelopen heeft om de vreugde die hem voorgesteld was. Enzovoort. Daar vind je die weg en daar vind je die het loon. En daarna vers 34, geef mij het verstand. Oh, ik had nog even wat willen zeggen over vers 32. Ik zal de weg uw geboden lopen. Het woord lopen in de Statenvertaling betekent rennen. Zoals de lopers, dat is niet wandelen. Wat wij tegenwoordig lopen noemen, dat heet niet zo. Dat heet wandelen. Kuieren van mijn part. Hoewel, dat heeft nog een andere betekenis. Maar lopen, dat is rennen. Hollen, of hoe dat maar heten mag. De lopers, in de lopers heette dat. En ik zal u geboden lopen. Staat er run? Waarschijnlijk wel, hè? Ja, zie je wel, run. Dat is niet walk, maar run. Dat wil zeggen met volle inzet en op tempo. Niet maar een beetje erdoor sjokken, maar met volle overgave die weg bewandelen die voorgesteld is. Dat is lopen. Maar daarna weer vers 34. Geef mij het verstand en ik zal uw wet houden. Betrachten was eerder het woord en nu heet het gewoon, ik zal uw wet houden, bewaren, vasthouden. Ik zal ze onderhouden met ganse harten. Waarbij ik nu moet zeggen dat verstand en hart in de Bijbel eigenlijk gewoon hetzelfde zijn. Hè? Want verstand, dat is de inwendige mens en hart is ook het inwendige, altijd. Of de geest kan het dan ook nog zijn. Maakt allemaal geen verschil. Van ganser harte wil gewoon zeggen met heel mijn hart. Met volle overgave, met geheel mijn vermogen en wat het maar was. Dat woord van God. Daar zouden we uit leven. En dien overeenkomstig daadwerkelijk handelen. Al wordt dat woord handen bewaard voor vers 48. Pas. Maar eerst gaat het nog over de voeten. Vers 35. Doe mij treden, lopen. Doe mij treden op het pad. Het ging over die weg immers. Doe mij treden op het pad uw geboden, want daarin heb ik lust. Overeenkomstig een vermaak hebben in. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot gierigheid. Dat gaat waarschijnlijk over, denk ik, over de materiële dingen. Men zou gericht moeten zijn op dat woord van God, op wat God gesproken heeft. En niet op de aardse omstandigheden, of anders gezegd, niet materiële rijkdom, maar geestelijke rijkdom. Of nog anders, verzamelt u geen schatten op de aarde, maar in de hemel. Met het lied, uw schat, mijn schat ligt boven, ver achter de sterren. Ja. Neig mijn hart tot uw getuigenissen, niet tot gierigheid. Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien. Ik denk dat het afwenden is ook van de zienlijke dingen die ik al aangehaald heb uit 2 Korinthe 4. De zienlijke dingen die voorbij gaan, die we niet zouden aanmerken. Want die zienlijke dingen gaan voorbij en zijn dus ledigheid, zijn dus ijdelheid. Wend mijn ogen af dat zij geen ijdelheid zien, maar ze zouden natuurlijk aanschouwen de wonderen van uw wet. Uit vers 18. En daarmee de onzienlijke dingen zien. Met ontdekte ogen. Wend mijn ogen af dat ze geen ijdelheid zien, maak mij levend door uw wegen. Want die dingen van de ijdelheid, ja, dat gaat over de dood. Hè. De zinloosheid is in feite, als het er maar over gaat, niks anders dan de dood. Het verderfelijke. En het tegenovergestelde is uiteraard dan leven. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw toezegging aan uw knecht die uw vrezen toegedaan is. Want als men God vreest, dat wil zeggen met hem rekening houdt, met hem erkent in zijn hoedanigheid van God, in zijn hoedanigheid van degene die ons onderwijst en zijn weg, zijn wil bekend maakt. Als men die God vreest, dan mag men van diezelfde God ook verwachten dat hij zijn toezegging, zijn woord namelijk, aan ons bevestigt. En ik moet u zeggen dat eigenlijk maar een betrekkelijk klein deel van heel de Bijbel leerstellig is. En dat heel de rest van de Bijbel niet anders is dan een bevestiging van wat leerstellig ons voorgehouden is. Ik bedoel, het grootste deel van de Bijbel bestaat op allerlei manieren uit illustraties en daarmee bevestigingen van wat systematisch eventueel uiteengezet wordt. En als ik dan zeg, nou ja, systematisch wordt er niet veel uiteengezet, dan heb ik mij waarschijnlijk duidelijk genoeg uitgedrukt. Dat is inderdaad verhoudingsgewijs niet zoveel, maar wij vinden het een en ander geïllustreerd in de geschiedenissen, in de Bijbelse symboliek en wat het maar was allemaal. En dat is bevestiging. Zie je? Het probleem van al die ongelovigen is dat ze de Bijbel lezen en zeggen, ja, hoe kan dat nou, waar komt dat nou vandaan? Iemand moet het in elkaar gestoken hebben, enzovoort. En op voorhand ontkent men dat het woord van God ook maar zou kunnen zijn. En ik heb u wel eens eerder verteld, als je nu echt wat onzinnigs wil lezen, dan moet je die dikke boeken kopen. Ik weet niet of ze nog gemaakt worden, maar ik heb er wel een paar van in de kast staan. Die gaan dan over de inspiratie van de Bijbel. Inspiration of Scripture, of the Scriptures, enzovoort. En hoe dat dan zou werken, de inspiratie. En ik heb me er lang over verbaasd wat voor zin dat had om daarover te schrijven. Want men komt er toch niet uit. Of er zijn zoveel manieren en dat helpt je ook al niet verder. Maar achteraf heb ik begrepen dat het er alleen maar over gaat of de Bijbel nou wel echt het woord van God is. Want dan moet het geïnspireerd zijn, maar hoe dan? En als je dan kunt bewijzen hoe het geïnspireerd is, dan heb je daarmee impliciet bewezen dat het het woord van God is. Ik denk dat dat het hele verhaal is. En sinds ik dat denk, lees ik dit soort boeken dus niet meer. Hoezo? Hoe dat werkt? Weet ik veel? Maar dat het werkt. Ik bedoel, voordat ik hier kom op de dinsdagen, ben ik op de maandagen in, hoe heet dat dorp, in Leerdam. Nee, Linschoten. Zie, ik ben altijd in de war met de leden en de Linschoten. Maar vooral, in Linschoten. En dan hebben we het over de geschiedenis van David. En dan gaat het over David en Saul enzovoort. En inmiddels is Saul aan zijn eind gekomen. We weten nog niet wie hem gedood heeft. Want het waren nogal wat figuren die ervoor in aanmerking kwamen enzovoort. En dan Davids vreemde houding ten opzichte van dat Saul dood is. In plaats van dat hij blij is, laat hij nog degene doden die hem de boodschap komt meedelen. En dat soort dingen meer. En we weten nou nog niet of die knaap een bedrieger was of niet. Maar als je die dingen leest binnen het kader van de symboliek, namelijk of binnen het kader van de profetie, dat het profetisch is over oude en nieuw verbond en hoe een eind komt aan het oude verbond en hoe het nieuwe in werking treedt en wat de relaties van het oude tot het nieuwe, vijandigheid, en van het nieuwe tot het oude enzovoort. Ja, als je dat begrijpt en dan lees je die geschiedenis en dan weet je maar één ding, heel zeker. Niet al die details, maar dan weet je heel zeker, dit is het woord van God. Want dat kan een mens er niet in leggen. Sterker nog, als dat er niet in ligt, is het maar een warrig verhaal. En zelfs een tegenstrijdig verhaal. Het vertelt ons een heleboel en uiteindelijk weten we nog niet hoe het precies gebeurd is. Zie? Maar het is symboliek. Nou ja, dat is dus bevestigen. Bevestig uw toezegging. Of wat dacht u van Adam en Eva? En Eva die gemaakt wordt uit een rib. Wij zijn dan vergeten dat het woord rib ook maar gewoon zijde betekent. Dat weten wiskundigen dan weer wel, maar goed. Ja, maar toen maar weer. En uit een aspect van de mensen, zo van Adam enzovoort. En hoe dat gebeurt en waarom dat dan zo moet. Zeg, wat een soort verhaal is dat ook alweer. Daar zal toch niet echt waar zijn. Maar zodra je begrijpt dat het een uitbeelding is van het ontstaan van de gemeente. De formering van de gemeente uit Christus. Een gemeente die dus deel uitmaakt van Christus. Maar eventueel beschreven wordt als het vrouwelijke van Christus. Het uitwendige. Nee, niet de bruid. In geen geval. Maar... Als je dat dan begrijpt, al was het maar omdat het dan toch even gezegd wordt in Efeze 5, dan begrijp je dus dat je van doen hebt met het woord Gods. En ook niet maar met een verhaaltje. Niemand kan zoiets bedenken. En Genesis bestond al veel langer dan, in ieder geval veel eerder dan Paulus. Hoeveel eerder, er wordt nog over gebekvecht, maar daar bemoei ik me ook maar niet meer mee. Maar, hè? Maar het moet een duidelijke zaak zijn. Het zit, van oudsher zit dat erin. En schijnt iemand geschreven te hebben vanuit de Babylonische ballingschap, met de Babylonische verhalen op de achtergrond enzovoort. Zeg, ja, allemaal doet je dienst. Maar hoe kan het dan dat het zo'n fraaie uitbeelding is van het ontstaan van de gemeente in deze dagen waarin Adam slaapt, dan wel waarin Christus zich verbergt en niks van zich laat horen. En schijnbaar ook helemaal niks doet. Maar in die dagen wordt de gemeente gebracht. Dat heb ik nou een boel gezegd, hè? Over Gods werk in onze dagen. En dat je de dagen geïllustreerd vindt. Maar dat Gods werk in onze dagen, dat ontleen ik niet aan dat verhaal over Adam en Eva. Dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Al kennen weinigen dat. Maar het blijkt dat het uitgebeeld wordt in die geschiedenis. En daarom is de geschiedenis zoals die is. Nou ja, behouden word je niet zonder wedergeboorte. Als je wil horen tot het volk van God, moet je wedergeboren zijn. En daarom moest dat volk Israël in de tijd door de Schelfzee. Als uitbeelding daarvan. En nog een keer door de Jordaan. Als uitbeelding daarvan. Want liefst waren serpenten, profetisch woord trouwens ook. Enzovoort. En daarin wordt dus inderdaad bevestigd dat je van doen hebt met God die gesproken heeft. Niet dat ik zo nodig de Bijbel moet bewijzen. Ik geloof het zo. Ik heb het ook altijd zo ook wel geloofd. Maar God bevestigt het wel. Zie? En al die schijnbaar zinloze verhalen uit het verleden, uit de Bijbelse verhalen noemt men het, die zijn niet anders dan bevestigingen van wat God gesproken heeft. Zie? En daarom zijn we zo zeker. Niet omdat we zomaar een keuze gemaakt hebben van nou, ik neem het maar aan. Ik heb me laten overhalen. Of iets dergelijks. Nee, we stellen vertrouwen in wat God gesproken heeft. En God bevestigt dat door zijn woord. Nog elke dag. En dat is wat hier staat. Bevestig uw toezegging aan uw knecht die uw vrezen is toegedaan. Andersom geredeneerd, als wij zijn vrezen zijn toegedaan, zal hij zijn toezeggingen aan ons bevestigen. Dat heet dat we dan opgebouwd worden in het geloof. Zie? Wend mijn smaadheid af, die ik vrezen. Let op het verband met de knecht die uw vrezen is toegedaan. Want wij vrezen ook, en de Heer vreesde ook, de smaadheid hier op aarde. Dat is geen lolletje als je verguisd wordt. En zeker niet als je de waarheid in pacht hebt en men wil de waarheid niet. Wend mijn smaadheid af, die ik vrezen, waarmee ik van doen heb elke dag. Want uw rechten zijn goed. Zie, ik heb een begeerte tot uw bevelen, uw woorden, uw werk, uw onderwijs, uw Torah. Maak mij, komt hij opnieuw, maak mij levend door uw gerechtigheid. En die heb ik al uitgelegd. Het was wat voor mijn beurt, denk ik weer. Maar u weet hoe het zit, mag ik hopen. Het evangelie, dat is het woord Gods, in essentie. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Hoezo? Nou, want, dat is hetzelfde als op dat, hè, redengevend voegwoord heet zijn ding. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat is Romeinen 1, vers 17. En daarna wordt het verder toegelicht in Romeinen 3, in het algemeen. En in het bijzonder vanaf vers 21 trouwens. Maar in het algemeen zeg ik er altijd graag bij, want het hele hoofdstuk gaat erover. Maar vanaf vers 21 is het, maar nu wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard buiten de wet om. Rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus en tot alle en over alle die geloven enzovoort. Want God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Kortom, wat er uiteengezet wordt daar, is dat uw en mijn wedergeboorte berust op rechtvaardigheid, op het recht Gods. Waarom is dat zo? Omdat God nou eenmaal beloofd heeft, dat is Romeinen 4, dat is het volgende hoofdstuk, beloofd heeft eeuwig leven aan de gelovigen. Geloof wordt namelijk gerekend tot gerechtigheid. En het is dus rechtvaardigheid Gods dat wij wedergeboren worden, dat wil zeggen eeuwig leven ontvangen op grond van geloof. En dat kan gebeuren omdat de doodschuld die wij van nature droegen betaald is, ik bedoel afbetaald is, betaald is en dus gedelgd is, heet dat, door het lijden en de dood van de Heer Jezus. En zo werd dus de Heer Jezus gesteld tot een verzoening, heet het daar. Opdat God rechtvaardig zou zijn als hij de gelovigen zou rechtvaardigen. Dat is wat er staat. Maar ik zeg het met opzet, met eigen woorden. Dat is mede omdat het eind van de avond is. Maar ook omdat ik het wel nuttig vind om het zo te doen. Want als je het moet lezen, het is nogal een ingewikkelde formulering. Dat duurt heel lang als ik dat moet bespreken vers voor vers. En dan voel ik me weer zo ver buiten Psalm 119. Maar het punt is dat het wel degelijk is, op, niet maar op grond van de genade Gods, hoewel dat ook. Maar het is op grond van de rechtvaardigheid Gods dat de gelovige eeuwig leven ontvangt. En het is niet in strijd met de wet die de zondaar veroordeelt, want dat oordeel is al geweest. De zonden hebben een rechtvaardige vergelding ontvangen, heet zoiets. Enzovoorts. Dat u dat goed beseft. doen wij de wetten niet, als we door het geloof gerechtvaardigd willen worden, is ook nog Romeinen 3, het laatste gedeelte. Het antwoord is nee, wij bevestigen zelfs de wet. Dat is volstrekt wettig. Waarna in Galaten nog eens uitgelegd wordt dat het ook volstrekt wettig is om zonder de wet te leven. En dat leven onder de wet zou zijn strijdig met de wet. Om diezelfde reden. Er is een einde gekomen aan de heerschappij van de wet is omhoop gehad, heeft de zondaar vervuld, die is nu weggedaan, is gestorven, de wet heerst niet over doden, alleen over degene je leven, daar heeft niemand meer, want één is voor allen gestorven. Dus de wet staat in het museum, dat is het dan. Je kan het gaan bekijken, zeker. De wet, als geboden en inzettingen bestaande, maar verder niet. Wij leven daar niet onder. Enzovoorts. En op grond van die wet, in overeenstemming met het onderwijs dat God gegeven heeft, beter nog op grond van zijn belofte, hebben wij eeuwig leven ontvangen. En aan de Heer is het als eerste vervuld. Dat wil zeggen, hij werd levend gemaakt door Gods gerechtigheid, op grond van Gods belofte, enzovoorts. En daarmee is hij ook de eerstgeborene geworden van die nieuwe schepping, want daar gaat het dan over. En daarom moest ook iedereen wachten. Vanaf Adam, het hele Oude Testament door. Want het wachten was op de Heer Jezus. Die vanwege zijn bijzondere verdiensten dan ook tot eerstgeborene van die nieuwe schepping geworden is. En daarom stond hij meteen uit de dood op. Hebben jullie nog? Ik citeer in dat verband ook graag de uitspraak, ik meen in Matthäus 3... dat de Heer gedoopt werd, ik weet niet meer, dat de Heer gedoopt werd en dan staat er, en Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Die vind ik zo leuk. Hoezo terstond, dat je niet denkt dat hij nog een paar rondjes is wezen zwemmen. Hoezo? Waarom staat dat erbij, terstond? Nou ja, omdat tot op dat moment alle mensen die gestorven zijn moeten wachten tot de jongste dag. En hij zou meteen uit de dood, nou ja, ten derde dagen. Maar het is nogal terstond hoor, nogal vroeg. En de doop is immers een beeld, dat is hiermee meteen ook geïllustreerd, is immers een beeld van dood en opstanding. En van de Heer moet gezegd worden, ja, hij is daar stond opgestaan. En daarmee, dat staat ook overal in het Nieuwe Testament, in handelingen en de brieven, is hij geworden de eerstgeborene, degene die ontslapen zijn, omdat hij in allen de eerste zou zijn, enzovoorts. Of de eersteling Christus en daarna, maar er moet nog komen, degene die van Christus zijn, in zijn toekomst, enzovoorts. En daarom stond hij op, niet de jongste dagen, maar al veel eerder. Om zijn eerstgeboorterecht buiten elke twijfel te stellen. En bovendien om als eerstgeborene van die nieuwe schepping al een werk te doen. En wat ons betreft, we hebben aan zijn opstandingsleven deelgekregen. En het heet dus dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. 2 Korinthe 5, toch? En dat wij toegevoegd zijn aan een gemeente van eerstgeborenen. In Hebreeën 12. En als je dan niet weet wat eerstgeboorterecht is, heb je daar ook allemaal niks aan natuurlijk. Maar ja, dat moet je maar allemaal leren. Hè? Maar vanavond hebben we het daar niet meer over. Want het is de hoogste tijd. Het is trouwens wel de zaak van ons eigenlijke onderwerp. Ik wijs daar soms eens even nog op, hè. Christus in de psalmen. Ja, als je hem ergens vindt, denk ik. Nou, deze psalm, ja, de langste. Wij zullen de Heer danken. Heer Jezus, wij willen u danken voor het voorrecht dat we u mogen kennen als onze vertegenwoordiger bij God. Eenmaal toen u leed en stierf aan het kruis. Maar zeker ook nu in uw opstanding waarbij u geworden bent tot ons hoofd. En onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Degene die ons zou leiden in heel het woord Gods. Die ons zou heiligen in heel de waarheid. en die vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Wij danken u dat wij tot die vele zonen mogen behoren. En mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. We danken u dat we steeds beter mogen leren verstaan dat het daadwerkelijk maar om één ding gaat en dat maar één ding nodig is, namelijk dat we ons door u laten onderwijzen. Opdat uw woorden onze harten zouden vullen en opdat wij uw woorden, uw toezeggingen, uw inzettingen zouden betrachten, ook in ons dagelijks denken, maar ook in ons dagelijks leven. Wij danken u dat we mogen lopen een loopbaan die u ons voorgesteld hebt. En dat we mogen uitzien naar het einde en dus naar het loon daarvan. Ze mogen uitzien op dat moment dat u ook tot ons zult zeggen: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat we ook van u die kronen zouden ontvangen. Op grond alles van uw werk dat u in ons beloofd hebt te zullen doen. We danken u daarom ook dat we vanavond hier mochten zijn. Deze oude woorden mogen lezen en overwegen, om vervolgens onze blik te richten op onze heiland die ons voorging, maar ook opdat we ons zouden realiseren dat het enige wat u van ons verwacht is dat we trouw zouden zijn aan u die ons gekocht en betaald hebt, ons gemaakt hebt tot uw kinderen, gemaakt hebt tot uw dienstknechten, maar ook tot krijgsknechten, opdat we trouw zouden zijn aan u, aan onze roeping, aan de gaven die u ons gegeven hebt, en ons zouden uitstrekken naar die prijs der roeping Gods die van boven is. Wees u daarom ons nabij met uw woord, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.